gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee P. Vermeer uitgewezen. En vanavond hoopt de kandidaat G. C. Opthof uit Harskamp voor te gaan in de Westerkerk. De collecte tijdens deze dienst. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerkvoordij. En aan de uitgang de deurcollecte is eveneens bestemd voor de kerkvoordij. De diaconiecollecte van vorige week zondag voor de evangelisatiepost De Schuilplaats in Horst. De Limburg heeft opgebracht €243,75, waarvoor hartelijk dank. Zondag 29 januari hopen voor te gaan, 's morgens om 10 uur dominee P. Molenaar uit Lunteren. En 's avonds om 7 uur dominee J.H. van Dalen uit Nijkerk, in de Westerkerk. Kinderen, jullie worden herinnerd aan het kinderuurtje aanstaande woensdagavond 25 januari van 6 tot 7 uur hier in het Hervormd Centrum. Deze week wordt een enveloppe bij u bezorgd voor de actie Kerkbalans en volgende week, de week van 30 januari, wordt die weer opgehaald. De telavond is gepland op donderdag 2 februari. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik de gezegende dienst. De voorzang is nu Psalm 42, het 45. Thank you.
Gemeente, laten we samen deze dienst gaan beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit niet, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, laten we nu de dienst gaan voortzetten met het zingen uit Psalm 32, daarvan de versen 1 en 6 vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En ook het zesde vers, rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Psalm 32, de versen 1 en 6.
Thank you.
Gemeente, we willen ons nu samen gaan stellen voor de spiegel van Gods heilige wet. En horen wij dan ook de samenvatting daarvan, welke Christus zelf ons gegeven heeft. Daarna zingen we uit Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Psalm 65, het tweede vers, naar de wet van God en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vreemd, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de woorden van deze heilige geboden al dus samengevat, toen hij zei in het dubbelgebod van de liefde: Gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, laat ons nu verootmoedigen in gemeenschappelijk gebed en de Heer een zegen vragen op de bediening van het woord, om de leiding en verlichting door de Heilige Geest. Mag ik u voorgaan in het gebed? Barmhartig en getrouwe God in de hemel, wij mogen op deze zondagmorgen hier samen zijn in uw huis. Wat is dat een bijzonder voorrecht dat u ons nog vergunt, heren. We mochten vanmorgen nog weer wakker worden. En dat was direct ook alweer uw zorg voor het tijdelijke leven. Maar in het bijzonder roept u ons samen vanmorgen onder de bediening van uw woord. En daarin spreekt u uit tot jong en tot oud, dat u geen lust hebt in de dood van een zondaar, maar daarin dat een zondaar zich bekeert en leeft voor uw heilig aangezicht. U bent die groot en heerlijke God die alles gemaakt heeft en onderhoudt. In het rijk van de schepping wordt uw lof bezongen, ook vanmorgen sprak alles van uw goedheid, grootheid, macht en majesteit. Maar heel in het bijzonder wilt u uzelf openbaren als uw woord verkondigd wordt. En daarvoor zijn wij vanmorgen hier samengekomen, opdat u ons door uw woord en geest zou leiden. Kinderen, jongeren en ouderen als het ware bij de hand zou willen nemen, om te brengen aan de voeten van de Heer Jezus Christus. U kent ons, heren, zoals we hier vanmorgen zijn, of misschien ook later de diensten van deze zondag nog kunnen beluisteren. U weet van noden, zorgen en vragen. Maar bovenal weet u ook hoe het geestelijk met ons gesteld is. En als het zo zou zijn, heren, als we nog onbekeerd zouden zijn, zou u dan vanmorgen door de verkondiging van uw woord en door de kracht van uw geest genadig willen overkomen. Om het hart te openen dat gesloten bleef tot nog toe. Om iets te doen proeven van wie u bent en wilt zijn in de Heer Jezus Christus, de zaligmaker van zondaren. Want daarvoor hebt gij uw Zoon uitgezonden, niet om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar om zondaren te zoeken, om zondaren te leiden op een weg die ze niet gekend hebben, de weg van vrede met u, van zaligheid. Heere, zou u dan zo dat wonderwerk ook vanmorgen onder ons willen doen? U bent die trouwe God die altijd uw woorden waar maakt. En ook geldt dat het woord van u nooit ledig tot u terugkeert. Geef toch, Heere, dat uw woord niet eenmaal tegen ons zou moeten getuigen. Wat zou dat erg zijn als we onder de prediking geweest zijn, gehoord hebben van die ene naam door u gegeven, om zalig te worden en dan toch nog verloren gaan. Heere, maak dan dat we ons in u zullen verblijden, zoek en vind en wil zo brengen in de gemeenschap met het Lam van God. En als we door genade iets hebben mogen leren kennen van de omgang met de Heer Jezus, zou u dan de dienst van vanmorgen willen gebruiken om daarin verder te leiden. En dat hebben we ook nodig, telkens opnieuw, dat we door hem worden verder geleid op de weg van vrede. Heren, zo hebben we u veel te vragen, maar we mogen dat doen met vrijmoedigheid, omdat we niet de pleitgrond in onszelf hebben, want dan zou het niet kunnen. Maar u hebt ons een betere pleitgrond gegeven, die het waarlijk ook is, het offer van Christus, het bloed van de verzoening, het Lam van God. En zo smeken we van u, kom dan, ook vanmorgen, met uw Heilige Geest in ons midden, wil onder ons wandelen en geef ons door genade het geloof dat de Zoon van Jezus kleed aanraakt. Maak ons door het bloed van het lam rein en wil zo ons verblijden in de God van heil en zaligheid. Heere, wil dan ook alle verhinderingen wegnemen die daar kunnen zijn bij het spreken, bij het luisteren. Wil de mond van uw dienstknecht gebruiken om zelf tot ons allen te spreken. En draag dan zo ook het woord diep ons aller hart en leven in, omdat het daar mag beklijven, wortels schieten en vrucht zal gaan dragen van geloof en van bekering. Wil zo vanmorgen ook ons geven een oor en een hart om te luisteren. En wilt u de vorst der duisternis hier buiten houden, opdat we niet door hem gestoord zullen worden, maar dat we samen als het ware mogen zitten aan de voeten van de Heer Jezus, om zijn woorden te horen en in te drinken. Geef ook allen die een taak van u kregen wat daarvoor nodig is, opdat de dienst mag verlopen in goede orde, want daar wordt u ook in verheerlijkt, want u bent een God van orde. En dat we zo dan uit uw hand een dienst mogen ontvangen, om nooit te vergeten, een dienst die nog spreken zal tot in de eeuwigheid. Heere, wij vragen het van u, uit enkel genade, in de vergeving van onze zonden, om Christus wil. Amen. Gemeente, we mogen vanmorgen met elkaar de Heilige Schrift gaan openen en we willen dat doen op een tweetal plaatsen. Allereerst gaan we een paar versen lezen uit Genesis 28, de versen 10 tot en met 15. En daarna gaan we lezen uit het Johannesevangelie, de versen uit hoofdstuk 1, de versen 44 tot 52. En dat laatste gedeelte is ook tegelijkertijd de stof voor de prediking. Dus nu Genesis 28, de versen 10 tot met 15, een gedeelte waarin we zien wat Jacob in een droom mag zien daar in Bethel. Hij is op de vlucht voor Esau, zijn broer. Dus Genesis 28, vers 10 en volgende. Jacob dan toog uit van Berzeba en ging naar Haran. En hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte, want de zon was ondergegaan. En hij nam van de stenen van die plaats en maakte zijn hoofdpelu en legde zich te slapen te diezelfde plaats. En hij droomde en zie een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan de hemel raakte. En zie de engelen Gods klommen daarbij op en neder. En zie de Heere stond op dezelfde. En zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop gij ligt te slapen zal ik u geven en uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof der aarde. En ge zult uitbreken in menigte westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts. En in u en in uw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u en ik zal u behoeden overal waar gij heen trekken zult. En ik zal u wederbrengen in ditzelfde land, want ik zal u niet verlaten, totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. Tot zover Genesis 28. En dan gaan we nu het woord Gods lezen uit Johannes 1, de versen 44 tot en met 52. Dus ook tegelijkertijd de tekst voor deze morgendienst. Johannes 1, vers 44 en volgende. Des anderen daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea en vond Filippus en zei tot hem, volg mij. Filippus nu was van Bethsaida uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zei tot hem, we hebben die gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En Nathanael zei tot hem, kan uit Nazareth iets goed zijn? Filippus zei tot hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zei van hem, zie waarlijk een Israëliet, in welke geen bedrog is. Nathanael zei tot hem, van waar kent gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem, eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. Nathanael antwoordde en zei tot hem, Rabbi, gij zij de zonen Gods, gij zij de koning Israëls. Jezus antwoordde en zei tot hem, omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij, ge zult groter dingen zien dan deze. En hij zei tot hem, voorwaar, zeg ik u lieden, van nu aan zult gij de hemel zien geopend, en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. Tot zover de schriftlezingen en de tekst voor deze morgendienst. Gemeente, u krijgt dus nu gelegenheid uw liefdegaven te geven. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij. En dan straks bij de uitgang, een deurcollecte die ook voor de kerkvoogdij is, heel hartelijk aanbevolen. We gaan ter voorbereiding op de prediking ook zingen en doen dat uit Psalm 34, de versen 1 en 4. Vers 1, ik loof den Heer mijn God, mijn zang klinkt op naar het hemelhof, mijn mond zingt eeuwig tot zijn lof, op mijn gelukkig lot. En ook het vierde, des Heeren engels schaart een onverwinbare hemelwacht, rondom hem die Gods wil betracht, dus is hij wel bewaard. Psalm 34, de versen 1 en 4. Gemeente, de tekst voor deze morgendienst is dus Johannes 1, vers 44 tot en met 52. En we zetten boven dit gedeelte de slotwoorden naar vers 47. Kom en zie. En dan een drietal gedachten daarbij. We gaan allereerst letten op een diepe twijfel. In de tweede plaats op een allesbeslissende ontmoeting. En ten derde op een geopende hemel. Dus kom en zie, ten eerste een diepe twijfel, ten tweede een allesbeslissende ontmoeting en ten derde een geopende hemel. Gemeente, in Johannes 1 vers 35 en volgende staan we eigenlijk bij de geboortewieg van de Nieuwtestamentische kerk. Want daar kunnen we lezen hoe de Heer Jezus zijn eerste discipelen werft. Ik moet dat thuis nog maar even nalezen, vers 35 en volgende. Dan zie je dat de eerste discipelen zijn Andreas en Johannes. Johannes is de schrijver van dit evangelie. En hoe komen zij tot Jezus wel? Zij komen tot een zaligmaker door de prediking van Johannes de Doper. En daar blijft er niet bij. Als ze de prediking gehoord hebben, zie je het plan van God, dan mag Andreas uitgaan om zijn broer Simon Petrus tot Jezus te leiden. Om zo te zeggen, deze eerste discipelen, deze eerste drie discipelen, komen dus in de middelijke weg tot de heiland. He? Daar is de ambtelijke prediking van de doper en daar is het persoonlijk getuigenis van Andreas. En ik kan zeggen, dat is altijd nog de weg die de Heere kiest om zijn gemeente bijeen te vergaderen, om zijn uitverkorenen te roepen uit heel dat menselijk geslacht. De ambtelijke prediking en het persoonlijk getuigenis. Maar we mogen nooit vergeten dat uiteindelijk het de Heere zelf is, die door zijn woord en geest zijn kerk vergadert. Hij gebruikt mensen daarbij, ook vanmorgen, maar uiteindelijk is hij het zelf. En dat zien we ook zo schoon in de roeping van Filippus, waar wij van gelezen hebben vanmorgen. Als de Heer op weg wil gaan naar Galilea, het bekende Galilea der heidenen, dan vindt hij deze Filippus. En gemeente, mag het nooit vergeten, achter dit vinden van Christus zit altijd een vooropgezet zoeken. Want ook deze Filippus heeft de Vader aan de Zoon gegeven. En daarmee is Christus bezig in deze wereld om diegene te zoeken en te vinden die de Vader hem gegeven heeft. En het mag ons opvallen dat de Heere niet veel woorden nodig heeft om zondaren achter zich te brengen. Twee woorden slechts zijn al genoeg om Filippus over te leiden uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. En zo kan de Heere dat ook vanmorgen doen, met een kind, een jongere, een oudere. Volg mij, twee woorden. Dus laten we het onthouden, Christus is altijd uiteindelijk zelf de roepende. En als hij je krachtdadig gaat roepen, dat is nodig, dat wil zeggen dat het woord van hem diep je hart en leven gaat, dan wordt vanzelf alle weerstand gebroken en dan worden alle bedenkingen en bezwaren door zijn machtswoord weggenomen. Dan kan een dominee u niet geven, een ouderling niet, een diaken niet. Maar als hij gaat roepen, de zaligmaker zelf, dan word je ingewonnen voor het lam van God. Kijk even naar die Filippus, we kunnen er iets van leren. Als de Heer Jezus zegt, volg mij, dan volgt er geen discussie. Integendeel. Maar een direct volgen, overwonnen door het lam van God, ingewonnen voor het lam van God. Filippus mag de Heere gaan volgen. En dat is nou nodig in ons leven, jongeren, ouderen, dat wij werkelijk met ons hart de Heere gaan volgen. Want zonder dat ben je een verloren mens en blijf je een verloren mens. En als je achter Christus mag aankomen, dan gaat het leven voor je open. En dan is de reis zeker en gewis. Filippus mag gaan volgen. En als ik zo naar Filippus kijk, dan is zijn kennis van de Heer Jezus nog maar gebrekkig hoor. En toch gaat hij doen wat het geloof niet kan laten. Anderen spreken van diezelfde zalig maken en inwinnen voor hen. Als een kind, een jongere, een oudere voor de Heere wordt ingewonnen, dan gaan anderen dat merken. Dat kan niet uitblijven. Dat is eigen aan het geloof. Dan komt er een stuk gunnen naar anderen toe. Dan zie je niets liever dan dat een kind, een jongere, een oudere ook de Heere gaat lief krijgen. Filippus, we hebben nog gelezen, kwam uit Bethsaida. Bethsaida betekent vishuis, dat was een vissersdorp aan de oever van het meer van Genezareth. Daar kwamen ook Petrus en Andreas vandaan, dus uit dat kleine dorp, maar liefst 3 toekomstige apostelen door de Heere weggehaald. Later kun je lezen van Bethsaida dat de heiland zijn weeu moet uitroepen. Want het dorp was wel bevoorrecht, 3 apostelen mogen leveren. Maar het merendeel van de mensen heeft de Heer Jezus verworpen. Ondanks de prediking van Christus en de wonderen die hij gedaan heeft. En daar moeten we ook even op letten. Op ongeloof volgt altijd Gods rechtvaardig oordeel en gericht. Dat kan niet uitblijven. Dat gold toen en dat is ook nu. Als wij in ongeloof de Heere verwerpen, klinkt ook zijn weeu over ons. Wel nu, de Heilige Geest is aan het werk. En hij brengt bij Filippus een zekere Nathanael op de weg. We hebben gelezen immers, Filippus vond Nathanael. En ook bij dit vinden gebeurt weer niets bij geval hoor, want de Heere heeft de zaak, de regie, in handen. En dat houdt hij ook in handen, toen en nu. En zo mag dus Filippus een toekomstige apostel gaan vinden, Nathanael, mooie naam, God heeft gegeven. Zo hebben zijn vader en moeder dat ongetwijfeld ervaren toen ze dit kind kregen, God heeft gegeven. Maar hij mag op een bijzondere manier een gegevene zijn aan de Heer Jezus Christus. Later zal hij, zo nemen we aan, onder de naam van Bartholomeus in de lijsten van Christus apostelen worden genoemd. En nu gaan we eens even samen luisteren hè, wat Filippus tegen deze Nathanael zegt. Het is alles heel eenvoudig eigenlijk. Hij zegt, we hebben die gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, Jezus, de zoon van Jozef, van Nazareth. Gemeente, wat we om te beginnen hieruit moeten leren, en dat is belangrijk dat we het onderwijs van de schrift ter harte nemen, dat is dat je het persoon en het werk van de Heer Jezus Christus alleen maar kunt verstaan vanuit het Oude Testament. Er zijn wel eens mensen die zeggen dat Oude Testament dat hoeft niet meer, we houden het alleen maar bij het Nieuwe, dat kan niet. Wie het Oude Testament terzijde legt, die verliest daarmee ook Christus zelf. Ik heb dat Oude Testament nodig om te weten wie mijn schepper is, mijn maker. Ik heb dat Oude Testament nodig om te weten wat er gebeurde in het paradijs, Adams diepe val in de zonde, het verloren paradijs. Ik heb dat Oude Testament nodig om God te leren kennen. Als die opzoekende God die naar zondaren omziet. Die zelf de dienst der verzoening heeft ingesteld. Omdat de Heere wel weet dat er geen zondaar is die ook maar zoiets van Gods heilige wet kan onderhouden. En zo heeft God een volk willen uitverkiezen in oude dagen. Het volk Israël, de kerk van het Oude Testament. En heeft aan dat volk bekendgemaakt. Hij zal komen, het heilige lam van God, het offerlam, als de volbrenger en vervuller van mijn heilige geboden, als degene die zijn bloed zal geven ter verzoening, de toekomstige koning in het koninkrijk van God, Immanuel. Want in hem, zo belooft God, zal ik met arme zondaren zijn, alleen in hem. Wel nu, heel dat Oude Testament, als u het mij vraagt, staat te trillen op die ene snaar, namelijk dat de eeuwige Zoon van God in deze wereld zal gaan komen. Dat het woord dat bij God is en was en altijd blijven zal, ook mens zal gaan worden, vlees worden. God komt in zijn Zoon ook onder de mensen, om één met hen te worden. Dat is een geheimenis, wat je nooit en te nimmer klein kunt gaan krijgen. Want God heeft zo zijn raad van eeuwigheid, en hij werkt dwars door onze gebrokenheid en diepe val heen, naar de volkomen herschepping van hemel en aarde. Nu zegt Filippus, wij, en vul dan maar in, Andreas, Johannes, Simon, Petrus en Filippus zelf, wij hebben hem gevonden. Geen twijfel aan. Ik zou willen zeggen, dat is een vrijmoedige en moedige prediking aangaande Christus. Zeker ook in die dagen toch. Het is woordverkondiging in optima forma. Want Christus staat in het centrum van de prediking. En gemeente, die prediking hebben ook wij nou allen nodig. De kinderen, de jongeren en de ouderen. Want de Heer is zo eerlijk en zo duidelijk. Hij zegt het ook vanmorgen, luister, jongeren, ouderen, kind. Zonder dit lam, ben je voor eeuwig verloren. Dan blijf je onder de rechtvaardige toren van God. Want ik ben een heilig en rechtvaardig God. Ik kan nog niet de kleinste zonde zien, zo heilig ben ik. En daar rust al mijn eeuwige toren op. Maar nu heb ik dit lam gegeven, opdat verloren zondaren behouden zouden worden. De hemel voor ze zou opengaan. Kijk, en daar gaat het nou om, en daarvoor mag ik ook vanmorgen onder u zijn. Om te werven voor het lam. Want wie dit lam gaat volgen, waar het ook heen gaat, die gaat eenmaal eeuwig erven. Hebben we daar nou zin in? Dat is het eerste wat ons mag opvallen in de prediking. En zo mag ik Christus verstaan tegen de achtergrond van heel dat Oude Testament. Het wordt in hem vervuld. Het tweede wat mij opvalt in de prediking, in wat Filippus zegt, laat ik het zo maar zeggen. Dat u ook twee fouten maakt. Ik zei al, zijn kennis van de Heer Jezus was nog maar gebrekkig hoor. Want hoe noemt hij de Heer eigenlijk? Hij zegt, hij is de zoon van Jozef. En hij is afkomstig uit Nazareth. En Calvijn legt daar heel tegen de vinger bij. Hij zegt, want dat klopt toch niet? Want de Heer is niet de zoon van Jozef. Een kind vanmorgen in de kerk weet het al. Nee, Jozef was niet zijn eigenlijke vader. Maria was wel zijn moeder. Maar God is zijn eigenlijke vader. Denk toch terug aan het kerstfeest. En waar komt de Heer Jezus vandaan? Waar is hij geboren? Niet in Nazareth, maar in Bethlehem. Zo staat het ook in de Heilige Schrift. Dus eigenlijk, zegt Calvijn, maakt Filippus hier twee fouten. Een gebrekkige prediking. En het is deze gebrekkige prediking, dit getuigenis aangaande Christus, dat bij die Nathanael nou diepe twijfel oproept. Diepe twijfel. We zullen straks nog zien, gemeente, dat Nathanael iemand was die de Bijbel onderzocht, de Heilige Schrift. Toen nog het Oude Testament. Hij wist het wel wat in de Schriften staat, in het Oude Testament staat. Dat de Heer Jezus in Bethlehem zou geboren worden. Daar zou hij vandaan komen. Niet uit Galilea. Staat immers in Micha 5. Straks, als de Heer Jezus zijn rijk door het land begonnen is, dan zullen daar ook Joden zijn die zeggen, ja, klopt toch niet? Staat toch niet in de Bijbel dat hij uit Galilea komt? Wel nu, dat Nazareth, waar Filippus over spreekt, dat was een onaanzienlijk dorp in die dagen. En het lag in dat duistere Galilea, dat wel eens heel neerbuigend werd genoemd, het Galilea der heidenen. Want de mensen die daar woonden, nou ja, dat stelde eigenlijk niet zoveel voor. En nog maar kort geleden was in datzelfde Galilea een ander opgestaan, Judas, die zich voor de Messias had uitgegeven en het volk in opstand bracht tegen de Romein. En dat was smartelijk ten neergeslagen. Judas en de zijnen vonden een jammerlijk einde. Vandaar die diepe twijfel bij Nathanael. Kan uit Nazareth iets goed zijn? Gemeente, deze twijfel ten aanzien van de Heer Jezus is een grote verhindering om tot Christus te komen. Nathanael denkt zo bij zichzelf wat Filippus zegt, dat past niet in datgene wat ik uit de Bijbel heb gelezen. Met al zijn schriftkennis kan deze Nathanael niet rijmen dat de Heer Jezus zich ook met Nazareth zou hebben willen verbinden met dat Galilea der heidenen, het land van de schaduwen van de dood. Je zou kunnen zeggen, en daar ga ik even de vinger bij leggen, die Nathanael leest eigenlijk de Bijbel op zijn manier, door zijn bril, vooringenomen. Toch wel? En dat heeft ons wat te zeggen vanmorgen. Wij noemen ons graag rechtzinnig. En we moeten ook rechtzinnig zijn. Dat vraagt de Heer van ons. Maar de vraag is wel naar ons toe. Hoe rechtzinnig zijn we eigenlijk? Want weet u, als we nou echt rechtzinnig zijn zoals de schrift dat van ons vraagt. Wat doen we dan? Dan gaan we buigen onder heel dat woord van God. Dan gaan we buigen onder Gods oordelen en dan gaan we daar amen op zeggen. Maar dan gaan we ook die woorden die God gesproken heeft van vrijspraak, van die wonderlijke vrijspraak, van rechtvaardiging van de goddeloze of niet, ter harte nemen. Dan worden we heen gedrongen naar de Heer Jezus Christus. Want wie in hem gelooft kan alleen behouden worden buiten Christus. Geen zaligheid. En de vraag mag best vanmorgen naar ons toe zijn. Hebben we dat nou mogen leren? Ons buigen onder Gods genadebevel. Geloof in de Heer Jezus. Geloof in mijn lieve Zoon. En u zult behouden worden. Zijn we zo gemeend al met al onze zonde en schuld tot deze Christus gevlucht? Want dat is toch telkens aan de orde in de prediking. Als de liefde van Christus ons dringt, dan kan het toch niet anders of de poortverkondiging gaat uit. Lieve mensen, jongeren, oudere kind, zul je de Heere zoeken en bij hem gaan schuilen. Dan is de enige schuilplaats in leven en in sterven. Weet u, wij leggen zo gemakkelijk ook onze schema's over de Heilige Schrift, over het woord van God heen. Zijn we echt niet te goed voor, hoor. Echt niet. En dan lezen we wat ons past. Het kan o zo vroom bijvoorbeeld klinken. Van ja, je moet toch uitverkoren zijn om tot Christus te kunnen komen. En dat zeggen mensen wel eens om de Heere buiten de deur te houden. Ze gaan niet. Kan zo vroom klinken, maar dat is niet vroom. Want je legt ten diepste het bevel van God naast je neer. En je doet niets met de belofte van God. Die hij schonk in het uur van je doop. En aan de andere kant kan het ook zo gemakkelijk gaan. Ja, je neemt Jezus maar aan. We leven in een tijd waarin je dat zo vaak hoort. Ik heb de Heer Jezus aangenomen. Zonder dat er ook maar sprake is van een hartelijke overtuiging van je eigen zonde en schuld. Kan ook niet. Kan ook niet. Dan houd je je hart zich ook ver van deze Christus. Gemeente, de Heilige Schrift lezen, onderzoeken, dat is nodig en goed. Maar dus dan wel het hele woord van God. En daaronder gaan buigen, doe je vanuit jezelf niet, weet de Heer ook wel. Hij zegt, vraag er dan maar om. Dan zal ik het je schenken. En als we dat zo niet doen, dan kan onze kennis, we kunnen misschien een hele grote Bijbelkennis hebben, kan het ons toch verhinderen. Om tot die enige zalig maken te komen. En dan is het nog verloren. Het moet komen tot een allesbeslissende ontmoeting met hem. En dat is het tweede. Gemeente Nathanael is dus vervuld van een diepe twijfel met betrekking tot de Heer Jezus, Jezus van Nazareth. Volgens hem klopt daar iets niet. Om zo te zeggen, de Heer zet eigenlijk deze mens op een kruispunt in zijn leven. Wel of niet gaan tot Christus. En wat doet deze Filippus die hem vond? Wat doet hij eigenlijk op die zo sceptische vraag van Nathanael? Gaat hij in discussie met Nathanael? Gaat hij zijn zaak verdedigen? Is hij een zogenaamde apologeet, een verdediger van het geloof? Probeert hij Nathanael met argumenten te overreden? Ik heb het niet gelezen. Niets van dat alles. Het enige wat hij tegenover die diepe twijfel van Nathanael kan stellen is: kom en zie. Kom en zie. Meer niet. Korter kan het niet. En toch als je daar naar luistert, dan proef je iets. Wat proef je dan? Dan proef je daarin een ongekende kracht en een liefdevolle overreding. Kom en zie. Eigenlijk moet ik zeggen, Filippus, u mag die woorden uitspreken. Maar het is de Heilige Geest zelf die door u tot Nathanael spreekt. En zo moet het ook vanmorgen zijn. U kunt het met een mens niet doen. Maar God wil een menselijke mond gebruiken om tot u te spreken. En wat is er dan nodig dat in ons hart de bede leeft? Dat de Heere door zijn Heilige Geest dat woord in je hart brengt. Het zijn maar een paar woorden die de Heilige Geest nodig heeft om deze twijfelmoedige zondaar bij Christus te gaan brengen. Als hij zich erachter zet, wie zal het dan gaan keren? Maar laten we het niet vergeten. Hij is de grote bruidwerver voor het Lam. Kom en zie. Zo zegt hij dat ook vanmorgen. Onder ons. Kom en zie. Filippus heeft persoonlijk mogen ervaren wat die levende ontmoeting met Christus uitwerkt. Want het gaat om die levende ontmoeting waarbij je door zijn uiterlijke vernedering heen ziet met de ogen van het geloof. En als dat gebeurt, als het zo vanmorgen ook mag komen tot een levende ontmoeting met deze zaligmaker, en daarvoor wordt hij u verkondigd, dan moeten alle bezwaren en alle twijfels als sneeuw voor de zon gaan verdwijnen. En als je de Heere nou echt gaat ontmoeten, als die ogen van zijn middelaarsliefde je aanzien, dan wordt alle weerstand en tegenstand in je hart opgeruimd. Dat is wonderlijk. Dan heeft de Heere aan weinig woorden om zo te zeggen genoeg. Filippus dacht, zo ging het bij mij. Hij zei, volg mij en ik was verloren, voor hem ingewonnen. En zo kan hij het ook bij een ander doen. Nathanael, kom en zie. Overtuig jezelf nou van de waarheid? Nee, nog beter. Laat je door de waarheid met de hoofdletter overtuigen. Laat hem zelfs het werk maar doen. En zo neemt de Heilige Geest als het ware Nathanael bij de hand. En leidt hem tot Jezus. Want ik kan het u verzekeren. Als de Heere dat niet had gedaan, was Nathanael nooit gegaan. Bij u en bij jou en bij mij niet anders. Maar nu is voor hem het uur van Gods genade aangebroken. Daar gaat het om. Het licht van Christus zal opgaan in zijn ziel. Hij gaat zijn Heere en God ontmoeten. Zijn zaligmaker vinden. Het is de tijd der minnen, zo zeiden ze vroeger. Gemeente, hoe wonderlijk is die eerste ontmoeting met Christus. Nathanael zat woordenvol twijfel. Maar voordat hij ook maar één twijfelwoord heeft kunnen uitbrengen, komt de Heere hem al voor met de woorden, zie waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Voordat Nathanael de Heer Jezus ziet, heeft Christus hem al gezien. Want zijn zien van de zondaren die tot hem worden gebracht, gaat aan hun zien van hem altijd vooruit. En dan ga je, als je door hem gevonden wordt, het later verstaan. Hij zag mij, ja toen en toen, nee, hij heeft mij al van eeuwigheid gezien, voordat ik was geboren. We hebben te maken met een wonderlijke God, met een wonderlijke zaligmaker. Weet u wat Nathanael dacht? Hij voorbaat een verdachte mens uit Nazareth te zien, een onbetekenend en alledaags iemand. Maar wat wordt het anders, hè? God is een verrassend God, gemeente. Het wordt hem hier wonderlijk te moede. Deze mens ziet hem aan. Doorziet hem tot op de bodem van zijn hart. Kent en herkent hem. Zie waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Wat zegt de Heer daar eigenlijk mee? Nou, dat Nathanael maar niet in naam tot Israël behoort, maar dat hij het ook in waarheid is. Veel ook in zijn dagen waren in naam Israëliet, maar niet met het hart. Maar Nathanael is in waarheid een Israëliet. Hij behoorde, net als een Simeon en een paar anderen, tot de weinigen die de vertroosting van Israël verwachten. Een echte Israëliet, net als Jacob, dan weet je, van huis uit ben ik een bedrieger. Maar door God eerlijk gemaakt, voor God, dan laat je je niet meer op iets van jezelf voorstaan. Dan ga je jezelf leren kennen voor Gods aangezicht. En dan word je een wastelaar, net als Jacob, om de zegen van God, om enige troost in leven en in sterven. Een mens in wiens geest geen bedrog is, Psalm 32, we zongen ervan. Dan ben je op zoek naar vergeving door God en vrede met God. Dan kun je het niet meer redden zonder de Heere. Dan kijk ik even naar Nathanael. Hoor je het in zijn uitroep? Die heilige verwondering. Van waar kent gij mij? Eigenlijk wil Nathanael zeggen, wat u van mij zegt, dat kan alleen God maar weten, omdat God de harten kent. En het antwoord op zijn heilbegeerige vragen krijgt hij ook. Eer u Philippus liep, dat gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. Moet u even opletten, die vijgenboom, ik leg er even de vinger bij. U weet dat misschien wel, dat is een boom die ook in Israël veel voorkwam. Grote bladeren, dicht bladerdak en de takken. Die gingen onder het gewicht van al die bladeren naar de grond toe buigen. En daar zaten de rabbijnen heel graag onder om de Heilige Schrift te onderzoeken. Het was natuurlijk een bijzondere plek om dat te doen. Je had schaduw en je had rust. En zo zat Nathanael onder de vijgenboom. Neem maar van mij aan dat hij ook de schriften heeft onderzocht. En ongetwijfeld ook heeft gebeden. Daar had hij behoefte aan. En ik hoop dat we ons daar wat in mogen herkennen. Dat de Bijbel ons lief geworden is. En dat we zonder het gebed niet kunnen. En dat we daarom een plek ook zoeken. Om zo met de Heere gemeenzaam te kunnen zijn. En eigenlijk zegt Christus, dat vond ik je nou, Nathanael. En ik vond je om je van alle twijfel en ergernis te gaan verlossen. Van al je vooringenomenheid. Ik ben het, Nathanael. Van wie heel de Heilige Schrift getuigenis aflegt. Uw Heer en uw God, uw enige zalig maken. Laat daar je ziel nou maar amen op zeggen. En dat doet Nathanael. Hoor je die machtige, zielbevrijdende geloofsbelijdenis. Rabbi, gij zijt de Zoon van God, de Koning van Israël. En zo zie je het gebeuren, dat hier Nathanael die anderen al ver vooruit mag zijn. Gemeente, zie je dat nou, hoe wonderlijk en hoe krachtig en hoe verrassend het eraan toe gaat als het tot die allesbeslissende ontmoeting met Christus komt. Dan mag je door de uiterlijke vernedering van Christus heen zien en in hem je eeuwige God zalig maken en koning vinden. Dan mag je hem gaan zien als het Lam van God, de koning van alle ware Israëlieten. Dat wil zeggen, van al degenen die het moeten belijden. Heere, ik heb alleen maar zonde en schuld van mezelf. Maar nu begeert mijn hart om van uw genade in Christus te leven. Gaat nou echt niet anders dan toen hoor. Christus heeft nog altijd geen aanzien in onze wereld. Geen gestalte, geen gedaante. Ook in onze dagen ligt het kruisevangelie in de branding van weerstand, spot, bestrijding, twijfel, verachting. En ook het volk dat het kruis, dat het volk van Christus moet dragen, roept ergernis en weerstand op. Zeg maar, in wereldse ogen is de kerk van God geen succesverhaal. Nou, dan ligt je bij de wereld eruit. Integendeel, wat is die kerk aangevochten en bestreden, ook in onze dagen. Maar het behaagt God nog altijd, door de dwaasheid en ergernis van de verkondiging, arme verloren zondaren tot Christus te leiden. Dan neemt hij de sluier van de verblinding weg. En dan wordt het, nu ziet u mijn oog. En dan is het vrede, vrede met God. Dan mag je hem leren kennen als je zonde vernieler, je goën. En als je zo Christus gaat ontmoeten, ga je ook belijden. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen, dat u ook voor mij het Lam van God wilde worden, om ook mijn vuile zonde over te nemen en de schuld te betalen. Dan ga je leven onder een geopende hemel. En dat is het derde. Gemeente, bij Nathanael is het geloof dus met grote kracht doorgebroken. Hè? Wonderlijk werk van God. Die heerlijke belijdenis van Christus doet om dat te duidelijk worden. Wat rijk als een mens zo voor de Heere wordt ingewonnen en in de Heere Christus zijn God en Redder mag vinden. En ik hoop dat we daar heilig jaloers op zullen zijn. Want dat is inderdaad groot. He, dat onderstreept Christus ook. En dan zegt de Heer er nog wel bij. Nathanael, je hebt me nou leren kennen als de door God beloofde in het Oude Testament. Als degene die je hart kent en doorgrondt en je nieren proeft. Maar het zal nog veel rijker en heerlijker voor je gaan worden. Want u, Nathanael, en alle die met u in mijn naam zullen geloven, zullen van nu aan een geopende hemel zien. Leven onder een geopende hemel. Want dat wil de Heere eigenlijk zeggen in het slotvers van onze tekst. Daar richt hij zich niet alleen tot Nathanael, het staat in het meervoud, maar tot allen die bij hem zijn, hem volgen en over hen heen naar al degenen die in de eeuwen die komen worden toegebracht. Voorwaar, voorwaar, amen, amen, zo staat in de grondtekst. Zeg ik u lieden, van nu aan zult u de hemel zien geopend en de engelen van God opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. We hebben zojuist ook nog gelezen uit Genesis 28, die wonderlijke geschiedenis van Jacob op de vlucht voor Esau. En dan die droom daar, die ladder tussen de hemel en de aarde, en de engelen van God die op en neer klimmen op die ladder. En bovenop die ladder staat de Heere zelf, de God van het verbond. En dan klinkt die rijke belofte van God tot Jacob dat de Heer hem zal gaan zegenen en ook zijn nageslacht. En dat is bijzonder geweest voor Jacob. Een rijke toezegging. En dan zegt de Heer ook, Jacob, ik zal met u zijn. Ik zal u behoeden op al uw wegen. Het is net alsof de Heer wil zeggen tegen Jacob, Jacob. In al uw ellende moet je toch niet gaan wanhopen. Want mijn engelen zullen je dienen en je behoeden en bewaren. Waar je ook gaan zult. Nou, dat was een droom, hè. En wij zeggen vaak, dromen zijn bedrog. Maar hier zien we dat deze droom waarheid mag gaan worden. Ongedachte werkelijkheid. Want Christus wijst zichzelf aan als de grote Jacobsladder. En dat kun je alleen maar met geloofsogen zien, dat hij degene is in wie als het ware de hemel opengaat. In hem, de Zoon des Mensen, één van ons, komt God zelf tot ons. En dan kun je het ook zo zeggen, waar God is, in zijn gunst, in zijn goedheid, daar heb je de hemel al. En deze Zoon des Mensen verbindt dus hemel en aarde met elkaar. Luther zegt heel mooi, maakt van hemel en aarde één ding. U moet weten, tot op de komst van Christus was de hemel gesloten. En dat is onze eigen schuld, want we hebben door de zondeval in het paradijs de hemel toegesloten. En toch heeft God in zijn genade zich niet onbetuigd willen laten. Hij liet telkens iets van die hemelse heerlijkheid zien. Denk aan Mozes, Elia, de 24 oudsten met Mozes op de berg. Denk ook aan Gods komen tot Abraham, daarvoor al. We weten dat sommigen uit het Oude Testament engelen hebben gezien. Profeten kregen visioenen. Maar het waren enkel kostbare ogenblikken, voor om zo te zeggen, de hemel even de aarde mocht raken. Maar in het Nieuwe Testament, daar moet je wel goed op letten, in het Nieuwe Testament is dat naar het woord van Christus zelf anders geworden, rijker en heerlijker. Want nu staat de hemel open, van nu aan, zegt Christus. Dan moet je even de vinger bijleggen. En dan denk ik, en de kinderen weten dat wel, hè, aan die zingende engelen boven de velden van Efrata, als Christus geboren wordt. Denk ook even aan de verheerlijking van Christus op de berg, aan de hemelvaart, En de bekering van Paulus, toen nog Saulus van Tarse, op de weg naar Damascus. Aan alles wat Johannes mag schouwen op Patmos. Aan de stervende Stefanus. Gemeente, je zou kunnen zeggen, in dat slotvers bereik heel dat gedeelte een hoogtepunt. Want je kunt zeggen, daarvoor wilde God zo nou mens worden. Om de hemel weer te kunnen openen voor arme verloren zondaren. Om zondaren bij God thuis te kunnen brengen. Van dubbel aan, voorwaar van Christus. Sta daar garant voor. Als u mij nou vraagt, hoe vaak hebben de discipelen de engelen gezien, dan weet ik dat niet. Maar eigenlijk gaat het daar ook niet om. Hoe vaak zij de engelen hebben gezien. Wat de Heere hier ten diepste wil zeggen is dit. Van nu aan is er voor mijn volk, dat wil zeggen voor die in mij geloven, die met de ogen van het geloof op mij zien, een open toegang tot de hemel. Staat de hemel wijd open. Dat mag mijn volk zien. Met geestelijke ogen. Dan kijk je als het ware dwars door die vernedering heen. En mag je al de rijkdom en de schatten van Gods genade in Christus gaan ontdekken. En dan zegt de Heer eigenlijk ook, luister. De heilige engelen zullen niet alleen mij dienen. Maar ze zullen ook al mijn kinderen dienen. Behoeden en bewaren. Zoals ook in Jacob eenmaal. Dat is het deel van al Gods gelovigen. Dat is de dienst van de goede engelen. We hebben de vrede verspeeld door de zonde. Eigenlijk moesten de engelen onze vijanden zijn. Want van nature ben je hatelijk in Gods ogen. En de engelen zijn heilig. Maar nu mogen zij, kunnen ze ons helpen. Omdat de Zoon van God mens werd. En ze mogen ons hun liefde en hartelijke vriendschap bieden. Om ons te behoeden. Gods kinderen hebben bijzondere wachters die God over hen besteld heeft. We zien ze wel niet met onze ogen, maar ze zijn wel degelijk bezig om op Gods wenk te doen wat hem behaagt. Een open hemel, waar is die eigenlijk? Nou, Luther zegt heel mooi, daar waar de christelijke kerk is, en waar het woord van God zuiver bediend wordt, en de sacramenten naar uitwijzen van dat woord van God bediend mogen worden. Daar waar het woord van God met een gelovig hart wordt aangenomen, daar is de hemel open. Staat de hemel open. Wagenwijd open. En daarbuiten heerst de toorn van God. Dat betekent dat alles hier samengetrokken wordt. Door die ene naam. Ons gegeven om zalig te worden. En dan mag je het gaan verstaan een beetje. Mijn voeten staan nog wel op de aarde. Maar mijn burgerschap is al boven. Ik mag door het geloof al in de hemel wandelen. Met mijn Heere en God. En dat heeft alles hiermee te maken, dat Gods heilig kind naar deze aarde wilde komen, mens wilde worden, en onder een gesloten hemel wilde komen op Golgotha. Die liefde Gods, o God, onbegrijpelijk, daar ging voor hem de hemel dicht, wat wij hadden verdiend. En moest onze eeuwige dood in, om voor ons de hemel te kunnen openen. En als de dingen nou zo liggen, en zo liggen ze, heel eenvoudig, zou je dan niet verlangen om hem tot je Heer en God te hebben, tot je enige zalig maken, want je kunt de Vader niet meer behagen dan juist zo, dat je met hart en ziel aan dit heilige kind leert toevertrouwen. daarom hebben we zo nodig de bede om Gods geest. Kom, o Heilige Geest, breng mij tot Christus en doe mij hem leren kennen zoals ik hem kennen moet, om werkelijk getroost te kunnen zijn hier in dit leven, te midden van al mijn ellende en verdriet. En straks, als de dood door de vensters komt, ik dan mag zeggen, welkom, want nu mag ik naar huis. Dat mogen we graag van harte toe bidden. En dat alles vanwege dit Lam van God. Kent u hem? Ken jij hem? Zijn we als zijn harte geworden, volgers van hem, in leven en in sterven. En hij komt bij de Vader vandaan. En hij als enige kan je thuis brengen bij de Vader. Hij weet alleen de weg. Wie hem ziet, mag ook de Vader zien. Amen. Gemeente, we gaan samen nu zingen uit Psalm 91, daarvan het vijfde vers. Ik steun op God mijn toeverlaties, heb ik niets te vrezen. Laten we de Heer nog aan zoeken in het dankgebed en ook de voorbeden doen. Mag ik u voorgaan in het gebed. Heere getrouw en barmhartige God in de hemel. Zo hebt u ons in dit morgenuur samen willen brengen. En we mochten getuigen zijn, als het ware. We mochten bijstaan. Hoe een Filippus Natel mocht vinden en tot Christus mocht leiden. Die ontmoeting met Christus was wonderlijk. En dan ook dat woord van Christus van een geopende hemel. En nu bidden we van u, mag zo dat ook de zegen zijn op de bediening van het woord. Dat we niet eerder zullen rusten. totdat we die ontmoeting met Christus mogen kennen, die levende ontmoeting, zodat ons hart voor de Heere geheel en al mag opengaan. En wij met al uw kinderen hem mogen beleiden als die grote zaligmaker die we niet meer kunnen missen. Omdat we zo in leven en in sterven mogen rusten op de vaste grond van behoud, het offer voor de zonde. Heere, wil zo dan de gemeente gedenken en maak dat het woord niet eenmaal tegen ons getuigen zou moeten. En zou moeten zeggen, het is u wel verkondigd, maar u hebt niet gewild. Heere, doe ons dan in getrouwheid en oprechtheid van het hart onze voeten zetten op de weg des vredes. Wanneer we tot u komen, doe ook de voorbeden. En we denken in het bijzonder aan Charlotte Dekker in het ziekenhuis. U weet, Heere, wat dit kind nodig heeft. Wil het gedenken in al uw genade en barmhartigheid. En wil het nabij zijn in alles wat er gebeuren moet. En denk ook aan vader en moeder van Charlotte. De kinderen verder in het gezin. U kent de weg van beproeving die ze gaan moeten. Dat ze maar onder het kruis biddend zullen komen bij de grote kruisdrager. Dat u ook zij met de plaatselijke overheid en met de landelijke overheid en met ons vorstenhuis, allen die in hoogheid zijn gezeten om ons te leiden, geef ons volk nog terugkeer tot de oude paden. Dat u ook zij met het werk van de zending wereldwijd, dat overal die roep mag klinken, kom en zie. En wil dat zegenen, Heere. Dus ook met uw oude volk Israël, dat in meerderheid nog de Zoon van God niet herkent. Als de beloofde zalig maken, geef dat we dezelfde plaats mogen komen als Nathanael. Dus ook in het bijzonder met de vervolgde christenheid. Ze heeft het kruis te dragen. Want de Heer Jezus zegt het zelf, u bent niet meer dan uw meester. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen u vervolgen. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En het bloed van de martelaren is als een zaad voor de kerk. Geef, o God, dat zo uw vervolgde kinderen staande mogen blijven. Te midden van alle geweld. En dat ze vrijmoedig en moedig mogen uitkomen. Voor die ene naam die onder de hemel gegeven is om zalig te worden. En zo met de gemeente ook als we straks naar huis gaat. Geef nog een gezegende zondag. En vanavond ook weer een gezegende opgang onder uw woord. Ja, wil overal nog zijn waar uw woord verkondigd wordt. Dus ook met de broeders van de kerkenraad. En met allen die hier mogen arbeiden. Die het volk mogen voorgaan en dienen vanuit dat heilige woord. Zo leggen we het samen in uw handen. Heb ook dank dat degenen die vanmorgen een taak kregen dat mochten volbrengen. En neem genadig al het verkeerde weg. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan tot slot nog zingen uit Psalm 103 daar van het laatste vers. Loof, loof den Heer, gij zijne legerscharen. Wie lust het is op zijne wenk te staren. gemeente, verhef dan uw hart tot God en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen. Thank you.